We gaan met elkaar lezen het vervolg van de vorige keer. Lucas 12 vanaf vers 41. Lucas 12 vers 41. En Petrus zeide tot hem: Heere, spreekt u deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en verstandige rentmeester die de Heer over zijn huisbediende zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf, die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal hebben. Werkelijk, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten, de dienstknechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de Heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. En die slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met vele slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en die dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van een ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem, aan wie men veel heeft toevertrouwd, zal men des te meer eisen. Tot zover. Best een moeilijk stukje vanavond. Dus we zijn benieuwd.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn u te zien. Is het de eerste keer in het nieuwe jaar? Of hebben jullie al 2 weken terug heen gehad?
Ja, 2 weken.
Geweldig. Jullie zijn het nieuwe jaar al meteen weer begonnen met de Bijbel open. Prachtig. Ik stel voor dat we nog een keer kort bidden. Heer, de Bijbel ligt open. We willen er met elkaar over nadenken, naar luisteren wat u te zeggen hebt. We hebben het zo nodig dat u ons hart en onze gedachten stil maakt, dat we uw stem zullen verstaan. Wilt u met uw Heilige Geest komen en uw eigen woord levend maken voor ons? Bidden we om Jezus wil. Amen. Nou, het is al een paar keer genoemd vanavond dat het geen makkelijk gedeelte is en dat het eigenlijk bij dat gedeelte ervoor hoort. Nou, toen ik het inderdaad opsloeg, toen ik de mail kreeg en zeg, nou, dit is aan de beurt, toen dacht ik, oh, was ik maar 2 weken later gekomen? Of 2 weken eerder? Waarom? Nou, over die gedeelte heb ik wel eens gepreekt, maar dit overgeslagen. Je hebt van die gedeelten in de Bijbel die, ja, dan vind je ze moeilijk als je ze leest, of je begrijpt ze niet helemaal. En toen ineens zag ik mezelf, toen dacht ik, hé, ik pik dus best wel snel dat eruit wat mij ligt of aanspreekt. En hoe goed is het dan niet om heel de Bijbel door te preken, te behandelen? En dat was voor mij dus zelf weer een les. Ik dacht, tjoh, blijkbaar ben ik dus ook best wel selectief. En is het dus goed om over zo'n gedeelte na te denken. Want, ik moet heel eerlijk zeggen, elke keer weer kom ik erachter hoe rijk Gods woord is. En dat verrassende vind ik dan ook weer bij die hele bekende gedeelte. Soms heb je van die overbekende Bijbelgedeelte. Maar als God zijn licht erop laat schijnen en je ontdekt weer nieuwe schatten, dat is iets geweldigs. En zo ben ik ook maar, ja, dit gedeelte ingedoken met het gebed van Heer, laat uw licht erop schijnen. Wat u wilt dat, ja, naar ons toekomt vanavond. Nou, ik hoop dat u het van 2 weken geleden nog een beetje herinnert. Toen lag de nadruk op het waakzaam zijn. De Heer Jezus vertelt de gelijkenis over een heer die weggaat, terugkomt van een bruiloft. En hoe treft hij dan zijn slaven aan? Zijn die slaven vol verwachting?
wachtend op hun Heer? Vindt hij ze wakend? Ook als, als de Heer op een onmogelijk tijdstip eigenlijk terugkomt. Dat is eigenlijk ongekend. Niemand komt in het laatste deel van de nacht, de derde nachtwaken, terug. Maar Jezus maakt duidelijk, zelfs als ik op het meest onverwachte moment ga komen, zijn jullie bereid? Zijn jullie wakend? Want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Dat is altijd een goede vraag. De wederkomst. Hoe moet ik me daarop voorbereiden? Nou, toen ik dus dat gedeelte ervoor las, dacht ik ook weer, dan gaat het natuurlijk daarom. De nadruk zal liggen op de wederkomst. Maar met dat ik het las en met dat ik ervoor bad en met dat ik er indook, kwam steeds meer de nadruk te leggen op mijzelf. Want Jezus vertelt gelijkenissen, Jezus vertelt hier over zijn wederkomst, maar hij gebruikt dat om ons op te roepen, ons erop voor te bereiden. En in het gedeelte eraan voorafgaand ligt de nadruk op waakzaamheid. En nu, wat we nu gelezen hebben, komt de nadruk eigenlijk te liggen op het trouw zijn in wat God van ons vraagt. Waken en verwachten. Wat mij trof, lezend, is dat Jezus zegt, zalig de slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend, zo doende, dus daarmee bezig, aangetroffen zal worden. Dat is blijkbaar waar het om gaat. Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, als ik terugkom, wil ik jou op een manier bezig zien op dat moment. En als je het zo doet, ben je zalig. Je kunt ook met hele andere dingen bezig zijn. Maar pas op, want je kunt dus ook met het verkeerde bezig zijn. Even nog het vastkoppelen, het verbinden aan het gedeelte ervoor. Waakzaamheid. Ja, waar moeten we nou over waken? Waar gaat het nou om? Volgens mij wil de Heer dat wij continu waken, dat er niets tussen Hem en ons komt. Dat er niets komt wat scheiding maakt, wat in de weg staat. Maar dat we een open hart en een open verwachting hebben dat Hij komt. Maar dat die relatie ongestoord en zuiver is. Waken. En dat vraagt continu waken. Onafgebroken. Jezus wil dus dat wij waken over onze relatie met Hem. Vandaag las ik nog in mijn dagboek over Jeremia. Dat God in Jeremia 2 zegt, ik denk terug aan die tijd van uw jeugd. De tijd van de ondertrouw. Toen u mij lief had en mij navolgde in de woestijn. En toen dacht ik, zie je hoe belangrijk waken is? Want daar zegt de Heere God, ik denk eraan terug hoe je toen was. Toen je net tot geloof was gekomen. Toen je hart zo vurig was. Toen je net gedoopt was. Toen je net belijdenis had gedaan. Toen je net mij aangenomen had. Hoe was je hart toen wel niet? Hoe was onze relatie wel niet? En dan zegt hij, en ik denk eraan terug. Je bent het kwijt. Ziet u hoe belangrijk waken is? Waken dat we niet verslappen in die relatie naar de Heere toe. Nou, als Jezus zo spreekt, kan ik me zo die reactie van Petrus voorstellen. Heer, spreekt u deze gelijkenis tot ons? Of ook tot allen? Zeg weer Petrus, hè? Petrus ten voeten uit. Altijd hard op zijn tong, haantje de voorste. Je herkent hem gewoon weer. Meteen heeft hij zijn woordje klaar. Maar hij wil even weten, heer, gaat het nou over mij? Of hebt u het nou ook tegen heel de scharen? Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms kan ik me ook in een of achter een schare mensen verschuilen. Soms kun je denken, oh, dat is voor die. Of voor die, of het is goed dat dat gezegd wordt, zeg. Maar Petrus zegt, hier, moet ik het ter harte nemen? Is het voor mij, speciaal voor ons als discipelen? Of zegt u tegen iedereen? Nou, dan weten we een beetje wat we daarmee aan moeten met wat u gezegd hebt. En Jezus is zo wijs, hè? Jezus geeft geen antwoord. Althans, niet een antwoord wat je zou verwachten. Ja, Petrus, jij moet dat ter harte nemen, jongen. Of, nou Petrus, dat geldt voor jou en natuurlijk voor iedereen. Nee. Jezus is zo wijs. Heel vaak antwoordt hij met een tegenvraag. Nu ook weer. Petrus wil weten, gaat dit over mij, Heer? Die voorbereiding op uw wederkomst. Dat waakzaam zijn. Dat te alle tijden bereid zijn. Ben ik die slaaf? Zijn anderen dat? En wat zegt Jezus? Petrus, wie is het? Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester? Die de Heer over zijn huisbediende zal aanstellen. Om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt. Die vraag dwingt je om jezelf te onderzoeken. Ben ik dan een trouwe dienstknecht? Een verstandige rentmeester? Ben ik dat nou eigenlijk? Wijs van Jezus, hè? Jezus geeft geen antwoord, maar Jezus laat Petrus zichzelf onderzoeken. Het is veel vaker dat Jezus met een vraag antwoordt. En dat deed hij ook bij strikvragen, bij die fariseeën. Dan antwoordde hij met een tegenvraag. Of soms vertelt hij een gelijkenis om een vraag te beantwoorden. Wie is dan mijn naaste? En dan vertelt Jezus over die barmhartige Samaritaan. En hij zegt eigenlijk, wees een naaste. Wees een naaste voor iedereen om je heen. In plaats van je af te vragen, wie is nou eigenlijk mijn naaste? Met veel wijsheid antwoordt Jezus ook nu. Wie is er betrouwbaar en verstandig? Mooi, hè? God dwingt niet. God roept. Jezus forceert niet. Jezus roept. En het staat ons vrij om gehoor te geven aan die roep of hem naast ons neer te leggen. Wat bedoel ik daarmee? Denk aan Jesaja, profeet, dienstknecht van God, met een geweldige boodschap. Al zijn jullie zonden als scharlaken. Ze kunnen witter worden dan sneeuw. Zo'n boodschap ging Jesaja erop uit. Tot hij Jezus ziet in zijn heerlijkheid. Op de troon. In zijn heiligheid. En zegt hij, wee mij, ik verga. En er komt een engel, een seraf, en die raakt zijn lippen aan. En zegt, uw zonde is van u geweken. En dan stelt God een vraag. God zegt, wie zal ik zenden. Wie kan er voor ons heen gaan? Ja, maar Heere God, daar staat een dienstknecht van u, een geroepen profeet. Daar staat iemand die net een ontmoeting met u gehad heeft. Daar staat iemand die net een hele diepe ervaring met u gehad heeft. U kunt toch zeggen, Jesaja, ik heb een taak voor jou. Ga naar dit volk dat niet wil luisteren. Zegt God niet. God roept. Wie kan ik zenden? Wie is de verstandige en betrouwbare rentmeester? Heer, zend mij. Dat is het antwoord van Jesaja. En dat zou ook vanavond ons antwoord moeten zijn. Wie is die verstandige en betrouwbare dienstknecht? Heer, zend mij. Zo in deze wereld, totdat u terugkomt. Dat als u komt, mij al zo doende, al zo handelende, zult aantreffen. Eigenlijk stelt hier Jezus aan Petrus, en ik wil die lijn straks breder trekken, aan ons, de vraag, wie kan ik aanstellen over mijn huis? Als de Heer nou weggaat, is die gelijkenis, hè? Die Heer die weggaat, Jezus die weggaat en zijn huis, zijn gemeente, zijn werk hier op aarde achterlaat, toevertrouwd aan dienstknechten, aan slaven. Gaat hij terug met de vraag, en wie kan ik aanstellen? Wie is er betrouwbaar en verstandig dat ik hem aan kan stellen? Dat is waarmee Jezus Petrus antwoordt. Met andere woorden, Petrus, ben jij geschikt? Toets je hart. Toets je leven. Kan ik mijn werk, kan ik mijn huis aan jou toevertrouwen? Is Petrus bereid? Bent u bereid? Ben ik bereid? Waartoe? Waarvoor? Wat is dan die taak? Dat is ook weer zo'n geweldig mooi gedeelte. En dat ontdek je dus pas als je gedwongen wordt erover na te denken. Waarmee wil Jezus ons bezig zien totdat hij terugkomt? Met het uitdelen van het voedsel op de juiste tijd dat de mensen toekomt. Vers 42. Jezus zoekt naar iemand, naar mensen, die hij kan aanstellen over zijn huis, om op de juiste tijd het juiste voedsel te geven. Waar die mensen zijn onderdanen, zijn kinderen, zijn knechten recht op hebben. Een paar lijnen trekken. Een leider, een voorganger, iemand als Petrus, is geroepen om te dienen. Jezus zegt, als ik iemand aanstel, positie geef, is het altijd om te dienen, om uit te delen, om voedsel te geven. Keer op keer herhaalde hij dat onderwijs. Dan waren die 12 weer bezig met wie nou het belangrijkste is in het koninkrijk van God. Wie de hoogste positie zal krijgen. En wat zei Jezus dan? Wie de meeste onder jullie wil zijn, die zij aller dienaar. Met andere woorden, die moet al de anderen dienen. Daar hadden ze niet aan gedacht. Ze dachten juist, wie is de belangrijkste? En die wordt dan door iedereen gediend. En Jezus maakt weer duidelijk dat zijn geest, zijn gezindheid, totaal anders is. Hij verliet zijn troon, zijn heerlijkheid, om te dienen. Hij verliet zijn heerlijkheid en nam slaven, knechtsgestalte aan. Om te dienen. Om zijn leven te geven. Nam een handdoek en een schaal water en waste de voeten. En zei tegen zijn discipelen, ik wil dat jullie dat ook doen. Dienen. Dienen vraagt zoveel. Het kost zoveel. Gediend worden is veel prettiger. Maar om jezelf weg te cijferen en alleen maar te geven, te dienen, dat is zo moeilijk. Maar het is zo rijk. Want het is de gezindheid van Christus. Die niets anders deed dan alleen maar geven. Zichzelf geven. Dienen. Daarvoor was hij en is hij gekomen. En hier zegt Jezus, Petrus, als ik terugkom en ik vind mijn volgelingen zo bezig met dienen, dan zijn ze zalig. Nou, net zei ik een leider of een voorganger. Maar misschien denkt u dan, ja, dat ben ik niet. Zegt hij dit nu over mij of ook over allen? Weet u, ik denk het gaat over ons allemaal. En ik wil het eerst zelf te harte nemen. Maar ik denk, waar vind ik dan die trouwe en verstandige rentmeester, die de Heer kan aanstellen over zijn huisbediende? Dat zijn we allemaal. God vertrouwt ons mensen toe. Dat kan een man of vrouw zijn, of kinderen, of kleinkinderen, of buren, of collega's, of broeders, of zusters. God vertrouwt ons mensen toe. En hoe gaan we daarmee om? Ik zou dit dus willen betrekken op ons allemaal. En u moet gewoon zelf u maar afvragen in welke positie u zich bevindt. We kunnen het op voorgangers betrekken, we kunnen het op mensen, op evangelisten betrekken, we kunnen het op ambtsdragers betrekken, we kunnen het op echtgenoten en genotes betrekken, op ouders en kinderen, op allerhande relaties. Gaat Jezus naar de hemel en vraagt hij aan u, en wie is nu de verstandige, betrouwbare, dienstknecht, aan wie ik mensen kan toevertrouwen, huisbediende, en die ze voedsel geeft, dat wat ze nodig hebben. Dat was ook later de opdracht die Petrus kreeg, dezezelfde Petrus. Toen Jezus opgestaan was en verscheen aan zijn discipelen bij het meer van Genesaret, nam hij Petrus apart. En dan noemen we dat, en dan wordt dat uitgelegd alsof Petrus hersteld wordt in zijn bediening, in zijn positie. Die Petrus die zijn heiland verloochend had. Die Petrus die er een potje van gemaakt had. En Jezus geeft hem weer een taak terug. Welke taak? Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen. Wat is wijden? Voedsel geven. Hoeden is ze beschermen, zodat ze de kans krijgen en de gelegenheid hebben om voedsel te vinden, te weiden. Petrus krijgt de taak om de volgelingen van de Heer het juiste voedsel te geven. Petrus, zalig ben je, als ik terugkom. En je bent daar nog steeds trouw in, dat te doen. Trekken we de lijn door. Jezus vraagt van ons, dat wij de mensen die aan ons toevertrouwd zijn, op ons pad komen, dat we hen het juiste voedsel op de juiste tijd geven. Waar is juist voedsel te vinden? Weet u, hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik dacht, Heer Jezus, wat is het eigenlijk actueel wat u zegt? Jezus zegt niet, Petrus, als ik terugkom, zalig ben je als je precies weet hoe de eindtijd gaat verlopen. Ha, en we kunnen cursussen volgen over alles wat er te gebeuren staat in het eind der tijden. Jezus zegt ook niet, Petrus, zalig ben je. Als je de Joodse feesten goed begrijpt en misschien ook nog wel viert. Is ook weer zo'n hype vandaag de dag. Jezus zegt, Petrus, ik wil dat je bezig bent het juiste voedsel aan mijn schapen te geven. En waar vind je vandaag de dag voedsel? In hoeveel kerken en gemeenten word je niet op rantsoen gezet? Of krijg je droge kost? Of wat vandaag de dag ook heel erg in is, is fastfood. Een McDonald's gemeente. Je rijdt gewoon even naar de dienst. Je doet een beetje lofprijs. En met een goed gevoel moet je weer naar huis. Heerlijke Big Mac hebben we gehad vanmorgen. En Jezus zegt, zalig de voorganger die mijn kinderen het juiste voedsel geeft wat ze toekomt. En als hij terugkomt, wil hij zijn kinderen wakend vinden. Als hij terugkomt, wil hij zijn bruid zonder vlek of rimpel vinden. En wat delen we voor voedsel uit vandaag de dag? Instantsoep. Ach, neem Jezus aan en het is allemaal in orde, joh. Maak je niet druk over je leven en wat voor leven je leidt. Nee, dat is allemaal vergeven. En de boodschap van kruis en bekering en verootmoediging. Stevige kost is dat, ja. Dat geven we liever niet meer vandaag. De mensen krijgen dan last van hun geestelijke spijsvertering. En zoeken dan liever een gemeente op waar ze bambiks krijgen. Met fijn gevoel en een prettige dienst. Ziet u hoe actueel het is wat Jezus zegt? Petrus, zalig ben jij als je op de juiste tijd geeft wat mijn kinderen toekomt. Dus waar ze recht op hebben. U hebt recht op goed voedsel. En wee uw voorganger als hij het niet geeft. Als hij heel druk is met eten en drinken, met goed zorgen voor de omstandigheden, maar hij zorgt niet voor uw ziel. Hij geeft niet het voedsel waar u recht op hebt. Dat is wat Jezus tegen Petrus, althans wat mij zo aansprak in dit gedeelte. En ineens moest ik denken aan een wijze broeder. Die een keer tegen mij zei, Jan Willem, schapen zoeken voedsel. Geef ze het goede voedsel. Als jij het ze niet geeft, gaan ze het ergens anders zoeken. En daarmee lag ineens bij mij die verantwoording. Heren, u roept mij dus om voedsel te geven. Het juiste voedsel, wat de schapen nodig hebben. Anders gaan ze ergens anders grazen. En dat is wat je vandaag de dag ziet. Dat noemen we dan churchhoppers. Men hopt van de ene gemeente naar de andere. Waarom? Ja, als het goed is, omdat u voedsel zoekt. En meestal voel je je dan eventjes op je gemak daar bij het fastfood. Daar waar je zo'n makkelijke kost bediend krijgt. Maar uiteindelijk verzadigt dat ook niet. Ik moest ook in de spiegel kijken. Ik dacht, hoeveel voorgangers zijn er niet die hun eigen lievelingseten voorschotelen? Dat wat ik zo lekker vind, geef ik ook aan u. Dat wat mij zo goed smaakt. En dan loopt u het gevaar dat u elke zondag of elke Bijbelopen avond appelmoes krijgt. Arme u. Dat is niet wat ik mag doen of moet doen. Die wie kan ik aanstellen, zegt Jezus, om op de juiste tijd ook nog eens een keer het voedsel te geven dat hun toekomt. Want ik heb er niks, u hebt er niks aan. Als ik u vaste spijs geef, terwijl u nog melk nodig hebt. Maar u hebt er ook niks aan als u door moet groeien en eigenlijk vaste spijs nodig hebt. En ik blijf maar warme melk opdienen. Op de juiste tijd. Dat betekent dus geestelijke groei. En dat betekent bij die groei het juiste voedsel geven. Dat zei Jezus ook tegen Petrus toen. Wijd mijn lammeren. En wijd mijn schapen. Verschillende leeftijdscategorieën. Verschillende groeifasen. En hij moest ze allemaal het voedsel kunnen geven wat ze nodig hadden. De taak van de trouwe rentmeester, zich voorbereidend op de terugkomst van de Heer, is het juiste voedsel uitdelen. Geef gij hun te eten. Dat zei Jezus een keer tegen zijn discipelen. Heer, het is al laat. Stuur de mensen weg dat ze eten kunnen kopen. En wat zei Jezus? Hebben jullie dan niets om uit te delen? Geef gij hun te eten. En misschien voelt u zich nou net zo als de discipelen toen. Ja, maar wat moet ik dan voor voedsel geven? Wat heb ik dan aan uit te delen aan mijn kinderen? Of aan mijn vrouw, of aan mijn man, of aan mijn buren, of aan wie dan ook? Ik heb eigenlijk niet zoveel. Maar 5 broden en 2 visjes. Ik heb die gave niet om te spreken. Of ik heb niet zo'n geweldige getuigenis. Of ik kan niet zo. Wat u hebt. Al zijn het maar 5 broden en 2 visjes. Wat u hebt, deel dat uit. Geef het aan de Heer Jezus. Dat hij het zegenen kan. En deel uit. Weet u. Door uit te delen, ontvangt u zelf. Door uit te delen, wordt u zelf gezegend. God vertrouwt u niet iets toe. God doet niet iets in uw leven om dat maar voor uzelf te houden. Hij vertrouwt u iets toe om uit te delen. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat stroomt dus naar anderen toe. En levend water brengt leven. Dat is waar we toe geroepen zijn. En Jezus zegt, als de Heer terugkomt, in deze gelijkenis, dus de Heer van het huis, dan zal die slaaf zalig zijn die daarmee bezig is, met uitdelen. Wat God hem heeft gegeven, uit te delen. Wat hij van zijn Heer ontvangen heeft, uit te delen. Door te geven aan anderen. Echt, ik moet, dat zeg ik om eigen schande. Toen ik dit dus gedwongen werd om te bestuderen, ging het voor het eerst voor me open. Dat Jezus dus niet zegt. Nee, laat ik het anders zeggen. Dat Jezus dus zegt, ik wil dat je bezig bent, totdat ik terugkom, met geven, met uitdelen. Het juiste voedsel, de juiste tijd. En dan denk ik, wij laten ons als christenen anno 2016 ons zo afleiden met allemaal andere dingen. Er wordt zoveel gediscussieerd en beweerd op het christelijk erf. We kunnen zo druk zijn met allerlei bijzaken. En Jezus roept in de christenheid vandaag, wie is dan die betrouwbare en verstandige rentmeester? Die ik aan kan stellen over mijn huis en die mijn schapen, mijn huisbedienden, dat kan geven wat hun toekomt. Een ware dienstknecht geeft. Net als Jezus deed. Rentmeester. Staat het woordje oikonomos. Huisregeerder. Rentmeester. Iemand aangesteld over de huishouding. Dat woord komt een aantal keer voor in de Bijbel. Twee daarvan wil ik met u lezen, omdat ze zo treffend zijn, als je ze hiermee verbindt. 1 Korinthe 4, de eerste twee versen. Alsof Paulus deze gelijkenis van Jezus gehoord heeft. Laat ieder mens ons zo beschouwen, schrijft Paulus, als dienaren van Christus. En rentmeesters, dat hetzelfde woord, oikonomos, beheerders, rentmeesters van de geheimenissen van God. En verder wordt van de rentmeesters, de beheerders, verlangt dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Wie is de betrouwbare rentmeester? Waarover? Ja, zegt Jezus, over mijn huis. Ja, zegt Petrus, of zegt Paulus, weet je waar we rentmeester over zijn? Over de geheimen van God. De geheimen die God met ons deelt. Om die uit te delen aan zijn huisbediende, aan zijn schapen, en daar betrouwbaar in zijn. Daar staan diezelfde woorden als in die gelijkenis van Jezus. En wat zegt Paulus hier? God vertrouwt ons een kostbaar geheim toe. Het geheim van zijn redding, van zijn zaligheid, van Christus en zijn verlossingswerk. Van wie hij is voor ons. Een schat vertrouwt hij ons toe. En dan zegt Paulus, daar ben ik de rentmeester over. Oh, daar moet ik trouw in zijn. Dat ik die schat op de juiste manier bewaar en uitdeel. God roept ons schatten uit te delen aan onze kinderen, aan onze familie, aan de mensen om ons heen. De schat die hij ons toevertrouwt, wat we ontvangen in Jezus, om dat door te geven. Wie is zo? 1 Petrus 4, dit was 1 Korinthe 4. 1 Petrus 4. Vers 10. Laat ieder de andere dienen, weer dienen. Met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. Als goede rentmeesters, beheerders, oikonomos, zelfde woord. Van de veelsoortige genade van God. Ah, laten we anderen dienen. Met de genade die we zelf ontvangen hebben. Anderen voeden. waar vandaag de dag gebrek aan is. Is aan rentmeesters, die de genade die ze zelf ontvangen hebben, uitdelen. Je kunt genoeg christelijke leer krijgen. En je kunt genoeg theologie krijgen. En je kunt genoeg preken vinden. Maar waar vind je uitdelers van genade? Omdat ze zelf genade ontvangen hebben, niets anders willen dan dat uitdelen aan hun kinderen en aan de mensen om hen heen, aan de schapen. Jezus zegt, zalig ben je als ik je zo aantref. Ziet u hoe ik in de spiegel moet kijken? Want Jezus zegt, wie is zo? Wie kan ik aanstellen die genade uitdeelt? Die de geheimenissen van God uitdeelt? Het juiste voedsel op het juiste moment. En ik zei net, uitdelen maakt rijk. Het is wel eens goed om dat in Nederland te zeggen. Nederlanders staan helaas met de schotten bekend om hun gierigheid. Het is misschien dat daarom Spreuken 11 vers 24 in de Bijbel staat. Spreuken 11 vers 24. Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen. Mooi, hè? Er zijn er die ruimhartig, mild, die ruim uitdelen. En het raakt niet op. Ze ontvangen juist meer. En er zijn er die meer inhouden. Nee, ik kan niet te veel geven aan de kerk. En ze houden in. Meer dan rechtmatig is. En het is tot gebrek. Dat is interessant. Mensen die gierig zijn, hebben altijd te weinig. Mensen die uitdelen, hebben nooit tekort. Geestelijk is dit vooral zo. Als je uitdeelt van de genade van God, ontvang je genade op genade. Als je uitdeelt van de geheimenissen van God, openbaart God steeds meer geheimenissen aan je. Die mild uitdeelt, ontvangt nog meer. Zalig bent u als u zo doet. Maar wie doet zo? Dan moet ik mijn leven toetsen. Ben ik zo? Deel ik uit aan de mensen om mij heen? Geef ik door wat Jezus mij geeft? Of zit ik op mijn rijkdom? Meer van Genezeret in Israël wemelt van de vissen. Waarom? Het ontvangt water van de Jordaan en het geeft water door. Het stroomt er ook weer uit. Het meer ontvangt en geeft continu. En het leeft. Het wemelt. De Dode Zee is dood. Waarom? De Dode Zee ontvangt alleen maar. En geeft niks. Daar stroomt de Jordaan in. En eindigt. Geeft niks. Consumeren, alleen maar nemen, alleen maar ontvangen, is net als de Dode Zee. Brengt geen vruchten voort. Ontvangen en geven, eigenlijk wat meer van Genezeret doet, brengt heel veel vrucht voort. Maar het lijkt er wel op dat we consumptie-christenen zijn geworden. Ontvangen. We gaan naar de dienst om te ontvangen. En als we niet genoeg ontvangen, Nou, gaan we ergens anders heen. Want ik wil graag een goed gevoel ontvangen. Of ik wil graag een blij, ik weet niet wat. Ik wil graag gezegend worden. Ik ontvang. Ja, ik ga naar de dienst om iets te ontvangen. Dat hoort er ook absoluut bij, heb ik aan het begin gezegd. Maar dan? Consumeren? Of geeft u ook? Is het dat u ontvangt om weer een week lang door te kunnen geven? Uit te kunnen delen aan anderen? En je ontvangt weer om te geven. Zalig. Wie zo bezig is als de Heer terugkomt. Maar er is ook een andere houding mogelijk. En dan kom je bij dat moeilijke gedeelte van die slaaf die anders reageert. En waar zit het verschil? Het verschil zit in het hart. Vers 45. Als die slaaf echter in zijn hart, daar begint het, zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg. En begint het knechten en de dienstmeisjes te slaan en te eten en te drinken en dronken te worden. Dan komt de Heer onverwacht. En zal hem vreselijk oordelen. Stukken houden. En zijn lot zal hij delen bij de ongelovigen. Het verschil zit in het hart. Die eerste slaaf, zijn hart ging uit naar de naaste. Geeft. Die tweede slaaf, zijn hart is zelfzuchtig. Draait alleen maar om hemzelf. Hij neemt. Hij wil hebben. Eten, drinken, dronken worden. Die eerste slaaf geeft voedsel. Die tweede slaaf neemt alleen maar voedsel. Die eerste slaaf dient. Die tweede wil gediend worden. Die eerste geeft. Die ander neemt. Ziet u het verschil in hart, in gezindheid? Die eerste is onbaatzuchtig, op de, wat voor tijd ook. Het moet de juiste tijd zijn, geeft hij voedsel. En die ander is ongeduldig, als hij zijn zin niet krijgt, slaat hij erop los. Als het goed is, behoort in een volgeling van Christus de gezindheid van Christus zichtbaar te worden. En hij verloochende zichzelf. En hij nam knechtsgestalte aan. En hij diende. Dat is de eerste slaaf. Net als Jezus. Zalig ben je als je uitdeelt. Verloren ben je als je zelfzuchtig bent, zegt Jezus hier. Dat oordeel is hard. Scherp. Waarom? Omdat die slaaf aangesteld is over het huis van de Heer. De huisbedienden, de knechten en de dienstmeisjes zijn aan de zorg van die slaaf toevertrouwd. Maar die slaaf gedraagt zich als een vreemde in het huis van zijn Heer. Hij is totaal vervreemd van zijn Heer. Hij heeft een andere geest. Want dat is het. Ja, een ander hart, zou je ook kunnen zeggen. Maar die slaaf kent wel zijn Heer. Daar gaat het verder over. Hij kent de wil van zijn Heer. En de Heer wil dat ieder op de juiste tijd het zijne krijgt. Maar die slaaf is alleen maar ermee bezig dat hij het beste krijgt. Hoe moet je je dat vandaag de dag voorstellen? Nee, dat vind ik moeilijk, denk ik, ja. Ik hoop niet dat één van u zich hierin herkent. Maar ik dacht, het ligt wel nauw. zalig als je zo handelt, uitdeelt, genade uitdeelt, geheimen van God uitdeelt, voedsel geeft. Verloren ben je als je medeknechten en dienstmeisjes begint te slaan. Dat doen we toch niet? En wat van kritiek? Of roddel? Woorden kunnen nog veel harder slaan dan handen. En vandaag de dag, helemaal wij als Nederlanders, ben ik wel eens bang. We hebben zo'n kritische geest. Wij oordelen zo makkelijk mede dienstknechten en dienstmeisjes. Dat is fout. Dat is helemaal verkeerd. En waar zijn we druk mee? Met slaan. In plaats van genade uit te delen. Op te bouwen. Denkt u nou echt dat Jezus trots op u is als hij terugkomt? En u bent alleen maar bezig met andere christenen af te branden. Fouten te vinden hier en daar en bij die gemeente en bij die kerk. Denkt u dat u dan zalig gesproken wordt? En we eten en we drinken en we worden dronken. Waarom? We nemen van alles tot ons zonder enig onderscheid. En weet u wat een dronkaard is? Die kan niet meer onderscheiden. Die denkt niet meer helder. En we denken vandaag de dag als christenen vaak niet meer helder. Ik probeer het maar concreet te maken. Omdat ik niet denk dat Jezus iets gezegd heeft wat ver van ons vandaan blijft. Heer, zegt u dit over anderen? En Jezus zegt, toets jezelf. Wie is er zo? Wie is er zo betrouwbaar in uitdelen? Of wie is bezig anderen te slaan? En dan komt de Heer op een onverwacht moment. En hij zegt tegen die ontrouwe slaaf dat zijn deel is bij hen die ontrouw zijn. De ongelovigen. Waarom? Omdat hij de wil van zijn Heer gekend heeft, vers 47, en geen voorbereidingen heeft getroffen. Dus er niet naar gehandeld heeft. Ook niet naar zijn wil gehandeld heeft. Die zal met veel slagen geslagen worden. Dus God oordeelt naar het licht dat we hebben, naar de kennis die we hebben. En die veel toevertrouwd is, laatste vers, van die wordt meer geëist. Dat betekent dus dat wat mij wordt toevertrouwd, wat ik nu weer ontdekt heb. Dat ik daar iets mee moet. Dat ik daar iets mee moet doen. Want dat wordt geëist van mij. Dat betekent dus dat de genade die ik ontvang, die vereist wat. Dat wordt namelijk geëist. Wat mij wordt toevertrouwd, deel ik dat uit? Of ga ik er verkeerd mee om? Als je nou naar die ontrouwe slaaf kijkt, zou ik er eigenlijk alleen maar dit van willen zeggen. Niemand heeft het recht om voor zichzelf te leven. We zijn geroepen om te leven voor hem die zich voor ons gegeven heeft. Jezus, en voor de naaste. Zalig die de Heer als hij terugkomt zo bezig vindt. Waarmee? Met het doen van de wil van de Heer. Wat is dat dan? Weten wij dat? Geldt dat voor ons? Dat we de wil van onze Heer kennen. en naar zijn wil handelen. Toen dacht ik aan bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Dit is de wil van God. Kent u? Staat letterlijk in de Bijbel wat God wil. Dit is de wil van God. Uw heiliging. En dat u zich onthoudt van pornografie. Ontucht. Dat is ook actueel vandaag de dag. Dit wil God. Uw heiliging. En dat u een rein leven leidt in deze onreine maatschappij. Al voorbereidingen getroffen voor uw heiliging en voor uw internet of zo? Dat staat hier. Althans, zo lees ik het. Ik dacht aan nog andere duidelijke wil van God. Wat wil God? Hij wil dat wij alle bereiken en tot discipelen maken. Erop uitgaan en mensen winnen. Wat wil God nog meer? Wat is nou het belangrijkste van al die geboden wat u wil? En wat zegt Jezus? Weet je wat het belangrijkste is? Je hart. Dat je met heel je hart en met heel je verstand en met al je kracht mij lief hebt. En de naaste. Geeft. Vanuit die relatie, die liefde naar God toe. Geeft. Naar de naaste toe. Zalig. Als we daarmee bezig zijn. Dacht ik, is dat echt wat Jezus zegt? Dus, ik was heel dankbaar voor deze avond. Dat ik gedwongen werd hierover na te denken. En dat ik voor mezelf in de spiegel moet kijken. En me moet toetsen. Ben ik zo'n trouwe en verstandige rentmeester? Bestaat mijn leven daaruit dat ik deel? Dat ik geef? Dat ik het juiste voedsel geef? Zalig. Zegt Jezus dan, als je daar trouw in blijft, totdat ik terugkom. Dus als de Heer terugkomt en mij daarmee of u daarmee bezig ziet. Dat is mooi, hè? Ze vroeg een keer aan Luther wat hij zou doen als morgen Jezus terug zou komen. Dus hij zei hij, geloof ik, volgens mij vandaag nog gewoon een boom planten. Gewoon bezig zijn. En hij was heel nuchter trouwens, hoor. Hij zei op een gegeven moment tegen zusters die wat klaagden over het huishoudelijke werk wat ze moesten doen, zei hij, God houdt van schone vloeren. Zalig als je daarmee bezig bent. Gewoon doen wat God je toevertrouwt, wat God vraagt van je. Trouw zijn in je roeping, in je taak. En wat wil Jezus het liefst als hij terugkomt? Ons heel druk daarmee bezig. Zien. Met uitdelen. Voedsel geven. Nou, genoeg stof voor mij om over na te denken. En ik hoop ook genoeg stof voor u om over na te denken.